Zijn er nog vragen? Opmerkingen?
Ja.
Ja, engelenkaarten of tarotkaarten, je zegt iets met behulp van deze kaarten over de ander en je hebt daar een bepaald eigen inzicht over, hè, bepaalde kennis. En wat is het gevaar daarvan? Oh, hoe werkt dat? Ja, hoe werkt dat? De materie wordt gebruikt door de overeenkomstige geest die die dingen wil gebruiken om dus iets op aarde bij jou te bereiken. Nou, een geest uit hoge sferen heeft dat helemaal niet nodig, dus die zal ook nooit via die kaarten kunnen spreken, of het nou engelenkaarten of tarotkaarten zijn. Dus dat geeft eigenlijk al aan van bemoei je er denk ik maar gewoon niet mee, want wat dient het jou? Zij zullen ook altijd, ook lagere geesten, die heus niet altijd direct demonisch zijn in zeer kwade zin, maar het kunnen ook gewoon onwetende zielen zijn of geesten van minder ernstig kaliber zijn die dit als een soort spel gebruiken. Dat wil nog niet zeggen dat zij dus je meteen maar de vernieling in willen helpen. Dat zij ook een soort onschuldig speelgedrag vertonen, voor zover dat onschuldig is. Dus het lijkt dan alsof ze helemaal geen ernstige verkeerde dingen zullen zeggen. Misschien wel dingen die lijken op waarheid of waar jij niet eens de moeite voor doet om te onderzoeken of het eigenlijk wel waar is, omdat het best wel goed kloppend lijkt. Of het is heel mooi, of het komt je goed uit. En dat is meteen tegelijkertijd het probleem daarvan. Want het houdt je af van zelfwerkzaamheid. Het houdt je af van kritisch kijken. Het houdt je af van het ook maar eens een keer doen zonder die oplossing die die kaart jou geeft. Want als de kaart dan zegt, het wordt vandaag feest, dan ga je nog wel die feeststemming in, bij wijze van spreken, want je gelooft in de kaart. Maar wat te doen als die kaart iets engs zegt? Of over een tijdje gebeurt er iets engs, want ook die kaarten zijn er. Dat kan jou allemaal helpen naar een gevoel toe van hopeloosheid of van gevangen zijn in. Een soort self-fulfilling prophecy. Dus je gaat dan toch datgene wat jou voorspeld is zelf vervullen omdat jij erin gelooft. Omdat jij denkt het is waar. Want de kaart zegt het. Of bij een engelenkaart, dat wordt gestuurd door die engelhiërarchie of misschien wel Michael of wie dan ook. En je noemt het een naam, dan gaat het wat meer voor je leven. Heb je meer het gevoel dat het ook inderdaad waar kan zijn. Als dat dan ook nog eens een keer gestuurd wordt met mensen die dan alles schijnen te weten van engelen of daar contact mee hebben, dan moet je toch wel van sterke huizen komen, wil je het kunnen weerleggen dat het misschien wel eens anders zou kunnen zijn. Een geest die zal altijd jouw bevattingsvermogen gebruiken, jouw zwakheden gebruiken, jouw verleidingen, de dingen waar jij zwak in bent, gebruiken om erop binnen te komen. Ben je heel nieuwsgierig? Zal hij je graag het antwoord geven op de vraag die jij wil horen. Want hij houdt jou daarmee aan een lijntje. Dat is ook weer tegelijkertijd het gevaar. Een geest die geeft altijd dat waarvan hij weet dat hij jou kan paaien. Want hij wint zich voor jou. Of hij wint jou voor zichzelf. Of voor je ego. Dat kan ook. Een geest die heeft alles in zijn vermogen om zich aan te passen aan jouw bevattingsvermogen. Daarom kan de geest zich ook op een bepaalde manier aan jou laten zien met die woorden en die kennis die bij jou past. Daarom kun je het onderscheid ook weer zo moeilijk maken. Hij kan zich voordoen als. En daardoor lijkt het dat je te maken hebt met iemand die misschien wel heel aardig is, maar het later niet blijkt te zijn. En dat heb ik zelf ook wel meegemaakt van iemand die in het begin dacht een heel geweldig contact te hebben met zijn geestelijk leraar. Totdat die geestelijk leraar steeds dwingender werd en dingen ging verkondigen die niet zo fraai waren. Waar het geweten van de persoon wel tegen opstand kwam, maar hij was uiteindelijk te zwak om er tegenin te gaan. dan volgt er een bezetting waar je vanaf moet zien te komen. En ja, als dat dan niet gebeurt op een geestelijke manier, moet het op een materiële manier. En dat betekent vaak in die omstandigheden geen genezing. Tarotkaarten is vaak een begin, of engelenkaarten, om slaafs te gaan doen wat de geest die jou dan begeleidt, of die om je heen hangt, die wacht op jouw murf worden, want ook dat kan, heel grote wanhoop, kan ook zijn, hè? Tot je er eigenlijk klaar voor bent. Is dat voldoende antwoord? Ja? Is er nog iemand die een vraag heeft of opmerking of iets wil vertellen?
Ja, wat doen die geesten dan met jou aan? Want ze zijn aan het doen om macht over je te krijgen.
Wat zij doen uiteindelijk om macht over jou te krijgen? Zij gebruiken de innerlijke hang die in jou leeft, je angst die latent aanwezig is, je wellust, je eergevoel, je trots, in ieder geval die eigenschappen in je ziel die nog vervolmaakt mogen worden, maar waarvan je zelf eigenlijk zwakte ondervindt om dat te doen. Dus je neigt naar een kwade eigenschap en een demon of een geest gebruikt dat en gebruikt ook jouw capaciteit, maar vooral dus ook die vrije wil om bij jou binnen te komen, om dat dan bij jou te gaan doen.
Moet je wel eens weten dat zij dat gebruiken om zichzelf te verwarmen?
Bijvoorbeeld, hè, dat heb ik vorige keer ook wel genoemd, zijdelings over verslavingen. Als iemand overleden is met zijn verslavingen, dan gebruikt hij eigenlijk nog graag zijn drugs. Dan zet hij... Eigenlijk wel. Ja, maar ze gebruiken jouw lichaam om toch die bevrediging te vinden. Of die voldoening. Dat is hetzelfde eigenlijk, hè. Dus zij gebruiken dat toch door jouw lichaam. Dus jij... bevredigd te zijn of gesterkt te zijn in... Ja, in hun eigen overtuiging of in hun hang naar. Want een lichaam daarvoor hebben ze niet meer. Dus ze gebruiken jouw lichaam.
Maar mensen stellen zich open. Op welke manier stellen ze zich dan open?
Ja, ze stellen zich open door zelf dus het idee te hebben, ik ben niks waard. Ik kan, geef mijzelf maar weg, want het wordt toch nooit wat met mij. Dat is me 100 keer voorgelezen of verteld. Ik ben erin gaan geloven. Ik ben niks. Dat is een heel belangrijke houding waarop...
En door zo te denken, komen de gaten in je
ouders. Zo zou het kunnen vertalen, maar ik zou zeggen, eigenlijk is er dan liefde tekort voor jezelf. Je bent er dan ook niet meer in Gods orde, want God zegt, hou van jezelf, zoals je van mij het meest houdt. Dus dat betekent, dan ben jij eigenlijk al verbonden met God. Dan heb je geen gat in je aura, want je hebt een lijntje met God. Je stelt je onder zijn bescherming. Maar als jij zegt, ik geloof niet in God of ik geloof niet in mijzelf, wat uiteindelijk, als we dit heel goed begrijpen, hetzelfde is, maar dan moeten we het wel heel goed begrijpen, want God leeft door jou en als jij dat maar 100% toelaat zoals jij dat bent, zoals God dat bedoelt in jou, dan ben je beschermd. Dat kan niet anders, maar als ik een slecht eigen beeld heb, ik ben helemaal murf geraakt, helemaal teleurgesteld, dan geloof ik niet meer in mezelf, maar ook niet in de goedheid van een ander. Dan ben ik eigenlijk al niet in Gods orde. Dus dan ben ik al open voor allerlei kwaad. Dan kan ik nooit op met mijn zwakten, met mijn eigen zwakke zelfbeeld, tegen ook nog eens een keer mijn eigen negatieve eigenschappen. Dus dat noem je dan een gat in je aura.
Dus eigenlijk is het verkeerd om zo te denken?
Het is helemaal verkeerd tegen Gods orde om slecht over jezelf te denken. Als je dan vindt dat je slecht doet, ga er dan wat aan veranderen. Maar als je zegt, ik ben slecht en ik blijf slecht en ik kan er ook niets meer wat aan doen, dan geloof je dus eigenlijk niet in God. Je gelooft niet in jezelf, je gelooft niet in God die je daarbij helpt. Je gelooft niet dat dat samen kan gaan. Dus je stelt je ook niet meer dienstbaar op. Anders zeg je, Heer, hier ben ik, kom maar, help me maar, want ik ben het waard. Dus als jij de gedachte hebt, ik ben het niet waard, dan kun je ook nooit God erin betrekken. Dat is één pot nat. Zeg het maar zo. Dus gaten in je aura kun je wegstrijken wat je wil. Of je kunt kleuren toevoegen door ze goed te gaan dragen. Nou, er zijn allerlei mogelijkheden voor. Maar in wezen helpt dat volgens mij niet. Het kan je goed doen voelen omdat je daarin gelooft. Omdat je zegt, nou, rood staat me goed. Of ik heb nu blauw nodig, dat voelt goed nu. Nou, dat mag je best doen. Maar ik denk dat het meer waard is als je zegt, wat is het blauwe aspect in God? Nee, dat is het uiten van wie is God voor jou, noem maar wat. Dan kun je ook blauw toevoegen. Je kunt best iets met kleuren doen. Je kunt best iets met sferen doen of met geuren. Dat kan allemaal best. Als jouw vertrouwen dat geeft, dat je daar goed bij voelt, mag dat jou maar helpen. Maar de basis daarvan zou ik zeggen, moet toch altijd die liefde tot God en jezelf daaruit zijn. En dat kan pas als jij vertrouwt dat God jou lief heeft en altijd blijft steunen. Door dik en dun en al doe je nog zo dom. En dus het negatief denken over jezelf is heel vaak ten grondslag liggend aan bezetenheid. Maar ook in wezen dus een verkeerd gedrag, waardoor je verslaafd bent geworden, heel egoïstisch bent gaan worden enzovoort. Maar eigenlijk is dat ook weer terug te koppelen op niet goed over jezelf denken. Want als jij het werkelijk goed met jezelf meende, deed je dat niet. Want je weet dat je erdoor leidt als je egoïstisch bent. Je stelt je niet meer dienend op. Je kunt anderen niet meer dienen. Je kunt jezelf daardoor ook niet meer helpen. Dus dan ben je weer verstoken van Gods orde. Is dat voldoende zo? Ja? Is er nog een... Ja? Bijvoorbeeld dus Mexicaanse griep, is dat niet ontwikkeld door een bepaalde groep mensen? Hè? Vanuit een verstandelijk denken, wat is daar nou van waar? Die geruchten zijn er inderdaad, dat er heel bewust gemanipuleerd is met een bepaald virus. Wat al lang opgeslagen ligt en wat men nu heeft toegevoegd aan bijvoorbeeld weer het vogelgriepvirus, want het is weer een variant erop. Waardoor dus hele grote volkstammen mensen... nou, je benadeeld zouden kunnen worden, hoe dan ook. Al is dat helemaal waar en is die groep er, dan is die groep dat nooit aan het doen uit God. Maar altijd op grond van angst en chaos. En het enige waarmee je dit kunt weren is dus geen chaos scheppen en geen angst. Dat is meteen dus ook de genezing voor dit soort dingen, die elke keer, elk jaar wel weer een nieuwe vorm in zich blijken te hebben. De ene jaar is er deze griep die eraan komt en dan weer dat. En we kunnen er allemaal voor ingeënt worden en iedereen maakt zich heel erg druk en er gaan heel veel kosten en moeite mee gepaard. En misschien wordt het zelfs wel verplicht gesteld om je een keer allemaal in te gaan enten. Eigenlijk is het nu allemaal al in volle gang. Maar hoe kunnen wij daar zelf mee omgaan? Of nou er een bepaalde groep is die daarbij gebaat is, of niet. Mij houdt dat nog niet eens zo bezig. Want ik kan daar niks mee. Wat ik wel kan, is mijn gezonde verstand vanuit een vertrouwen op God gebruiken. En zeggen, als iets uit angst wordt geschapen, moet je dus met geen angst genezen. Als iets uit chaos ontstaat en kost heel veel geld, moet je dus iets genezen met weinig geld en geen chaos. Nou, dan is denk ik daar al een oplossing voor te verzinnen. Hoe je dat voor jezelf kunt doen. Als ik chaos krijg door een vaccinatie, of ik ben er bang voor, moet ik het dan niet gaan doen. Als ik weet dat ik erop kan vertrouwen dat God sterker is dan een virus, waarom zou ik dan niet afwachten? En als het blijkbaar beter voor me is dat ik het dan toch ga krijgen, hoe had ik het dan kunnen voorkomen? Wie ben ik dat ik dan vind dat ik het niet kan krijgen? Dus ik kan neutraal zijn. En in die neutraliteit denk ik dat ik dan een immuunsysteem ontwikkel wat zo sterk is dat ik dan dus het virus wel kan tegengaan. Wat in deze tijd heel erg heerst, is dat er inderdaad heel veel schulden of schuldwijzingen zijn naar bepaalde groepen. Die allerlei enge dingen veroorzaken. En ik geloof zeker dat dat hier en daar terecht is. Maar wat kopen we ervoor? Alleen maar haat en angst. Dus wat moet ik doen? Niet haten en niet bang worden. Ik ben veilig als ik het goede leef vanuit een dienend perspectief en de vaste wil om daarmee door te gaan, al is dat wel eens lastig. Dat houdt mij denk ik het meest sterk. En tegelijkertijd ben ik dan misschien ook meer een voorbeeld voor de zwakke mens of de zwakkere mens die zegt, wat moet ik nou doen? Want die zien dan wel dat sterke en die tanken dan op jou mee. Waardoor vroeg of laat ook hun angst kan verminderen. En dat heeft tijd nodig, maar dat geduld moeten we denk ik ook weer ontwikkelen. Ja? Ja? Is er nog een vraag, opmerking? Iets heel anders misschien, als daar de tijd voor is. Mag ook, denk ik. Nee.
Ja, misschien nog niet anders. Niet gezet bij het zelfhouden, hè? Ik weet dat je het zelf hebt. Maar meer worden van mijn eigen dingen.
Ja, moeilijk, hè? Je moet van jezelf houden, maar wanneer wordt dat nou dan eigenliefde? Wanneer is van jezelf houden eigenliefde? Als je jezelf druk maakt om je eigen ontwikkeling en daarmee niet meer dienend kan zijn. Ik denk dat dat het is. Je mag je best druk maken over hoe je in elkaar steekt en hoe je jezelf kunt verder ontwikkelen, hoe je beter dienstbaar kan zijn, hoe je je talenten beter kunt benutten, waar de grenzen liggen daarvan. God heeft nooit gezegd dat je iets moet of dat je niet mag. Hij heeft altijd gezegd, doe zoals de liefde in je wil. Als jij mij bovenaan zet, dan is dat wat de liefde in jou wil altijd van mij. Want je zet mij bovenaan. Dus dan mag je er ook voor gaan. En als je dat doet, zul je nooit die eigen liefde zo ontwikkelen dat dat sterker gaat worden dan het dienend optreden naar God toe en naar de medemens. Dus de eigen liefde moet er in feite zo ver zijn dat je het je voldoende waard vindt om dienend op te treden in de naam van God. En als je dat helder hebt, of je probeert dat vaste wil helder te krijgen, dan denk ik dat je gewoon een zoekend mens bent op weg naar het goede. Nee? Dus ja, dan moet je erop vertrouwen dat dat met die eigen liefde ook wel goed komt, als die er toch nog een beetje hier en daar wat te veel is. Want we zijn niet volmaakt, dat kunnen we gewoon niet. Je kan er wel naar streven om het zo min mogelijk te doen. Nog iets? Nee. Misschien kan ik nog een kleine toevoeging maken over alle dingen in deze tijd, wat ook weer zo'n arbeidsterrein is voor het kwaad. Hè? En dat is denk ik die grote hang naar het occulte, hang naar geestelijke voeding die we in de kerken niet meer krijgen, gaan we dan zelf wel zoeken met onze mondigheid. Dus dat is een gevaar. Maar ook de verslaving aan allerlei materiële belangen. We zijn gewoon niet meer in voor weinig genietingen. We willen alles genieten wat maar kan. Misschien in een poging om alles in te halen. Misschien in een poging om alles nog te doen nu het nog kan. Kan allemaal. Maar er is heel veel wat ons afleidt van geestelijke groei. Dus dat betekent ook dat het kwaad heel hard aan het werk is om juist die leegte op te vullen die we hebben gecreëerd door niet meer op de hoogte te zijn van God. Zijn waarden, zijn normen, de Bijbel, wat die ervan zegt. Maar we kiezen bissen wel eeuwenlang over of de Bijbel wel waar is of niet waar. Maar we kijken niet eens meer goed naar de essentie. Want we zeggen, ja, het is toch maar de Bijbel. Of ja, de een zegt dit en de ander zegt dat. Nou, ik weet het niet meer hoor, bekijk het allemaal maar. Maar dat betekent wel dat we niet gevoed meer worden. Kerken lopen leeg. Ik weet ook niet of dat zo erg is dat ze leeglopen. Het wordt meer individueel. Maar dat is misschien ook wel goed aan de ene kant. Maar er zijn ook heel veel mensen die zijn te zwak om het alleen te doen. En die moeten het dan hebben van wat hun wordt aangeboden. En als je geen kennis meer hebt van zaken, hoe kun je dan nog onderscheiden waar een invloed goed is of niet goed? Waar die jou zwak maakt of waar die jou versterkt? Ook het hele computergebeuren, de grote technologische ontwikkelingen, die geven ons heel veel macht uit handen. En ik bedoel macht uit zelfbeschikkingsrecht. Als je op internet gaat, bedoel, klik hier, oh wat is dat? Dat is ook wel leuk eigenlijk. Oh, dat heb ik nog nooit gezien. Wat is dat? Even lezen hoor. Maar ik ben wel weer een tijd verder en ik doe niet mijn ding. En ik word heel erg slaafs, want ik hoef maar met mijn muis zo te doen en ik kom met mijn cursor ergens, waardoor ik weer zie wat ik de volgende stap moet doen. Dus ik leer heel erg slaafs te zijn. Ik leer heel erg van jongs af aan al, dat als ik dit doe, dat ik dan pas verder kom in het programma. Dus mijn muis wordt mijn regulateur. En als dat van jongs af aan er al insluit, bij hele jonge kinderen die op de computer hun werk doen, of spelletjes, of wat dan ook, dan word je dus beloond om tot een goed einde te komen, naarmate jij meer slaafs opvolgt wat het programma jou zegt. En jouw muis in jouw hand laat het zien. Dus waar je handen eigenlijk uit God gegeven zijn om te begrijpen, te bevatten, ga ik het eigenlijk nu door een materiële handeling, geef ik het eigenlijk in een vage ruimte weg waar ik toch overal kom. Ik denk dat het hele computergebeuren een mooi ding is. Dat is met alles zo. Dood is ook een prachtig ding. Maar ja, we kunnen het ook heel negatief gebruiken. Dat is met internet en computer precies zo. Maar zijn we ons dat wel bewust, dat we wel een soort gaar gestoomd worden in deze tijd voor een slaafs volgen? En slaafs volgen maakt dat we onze wil opzij zetten. En dat is denk ik in onze tijd een heel makkelijk terrein voor het kwaad om erop binnen te komen. En daarom zie je ook dat jongeren heel vaak zeggen, nou laat maar hoor, zo doe ik het en dat is genoeg. Ik doe mijn boodschappen niet meer in de winkel, kom nou, spaart me benzine. Nee, ik ga wel via internet bestellen. Ja, maar ben je nog selectief? Want je hebt die spijkerbroek nog niet eens gevoeld, gezien. Je hebt hem wel daar een mooi plaatje gezien op internet en je koopt hem al. Dat lijkt heel makkelijk, lijkt heel vrij. Alsof jij baas bent vanuit je eigen stoel. Maar ik denk dat dat ook weer een nepverbinding is. Een nepvrijheid. Het is niet echt vrij. Je neemt slaafs aan dat wat daar op het plaatje staat voor jou de juiste is. Maar je past hem niet eens meer. Vanuit je stoel kun je eigenlijk de hele wereld in je handen krijgen. En ik denk dat God juist bedoelt, ga uit je stoel, ga verbindingen aan. Maar dat doe je niet meer, want je hebt je buurman niet meer nodig. Hoogstens nu de post die al die pakketjes bij jou binnen komt brengen. Dus die gaan wel heel goed nu in deze tijd. Postorderbedrijven en pakketdiensten, dat gaat heel erg goed. Dat komt omdat iedereen in zijn huis blijft zitten. Maar je ziet niet meer de mensen buiten bij de heg. Iedereen is aan het werk en niemand doet zijn boodschappen meer in de winkel. Dat is wel heel erg zwart-wit. Maar probeer eens te kijken wat daar gebeurt. En probeer eens, waar haal jij je voeding dan vandaan om dan wel die mensen te ontmoeten vanuit een openheid. Als je thuis eigenlijk al leert dat alles naar je toe komt op een kick van de muis. Misschien negatief gedacht. Maar het is een heel belangrijk terrein waarin negatieve dingen als eenzaamheid, verkeerde contacten via internet, niet meer goed kunnen volgen wat daar is. Allemaal scheldkanonades via internet wel doen, terwijl je dat niet zou durven als je elkaar gewoon in de ogen keek. Contact te leggen wat je niet meer zou durven als je gewoon ergens bent. Dan durf je niet op iemand af te gaan. Maar je durft het wel op de tekst of een beeld op internet. Dus eigenlijk ga je verbindingen leggen die misschien wel niet eerlijk zijn. Want waar ben jij en waar is die ander die je werkelijk nog in de ogen kunt kijken? Je doet het met vertekende beelden. Dat is een angstige ontwikkeling, denk ik. En we zien nu al, wat ik een paar jaar geleden heb geschreven, je ziet nu al dat de belasting betaald gaat worden voor internet. De eerste stappen zijn al gemaakt. Straks krijg je een tarief waardoor bepaalde mensen dat niet meer kunnen betalen. Worden ze ook nog weer eens afgesloten van bepaalde diensten. Daar gaat dat heen. Ik weet niet of we ertoe komen, maar het is de tendens. We zijn slaaf ergens geworden, we zijn monddood, willoos gemaakt. En dan? En als we dan helemaal geen voeding meer hebben, omdat we onze buren niet meer kennen en onze familiefeestjes niet meer volgen, want dat is ook allemaal oudbollig en helemaal niet nodig en ik heb toch alles al hier, dan zijn we heel erg alleen. En als we dan God in de medemens niet meer herkennen, maar ook dus niet in onszelf hebben ontwikkeld door er zelf op af te gaan, zelf verantwoordelijk te zijn, dan denk ik dat het gewoon veel zwaarder wordt. En daarom krijgen we leegte. En die leegte moeten we nog meer opvullen. En ja, hoe doen we dat? Dat is weer de vraag. Nog een...
Ja, je zou over conflicten zouden op dezelfde manier een heel positief verhaal
hebben. Ja.
Zouden we niet alleen een
negatief. Nee, maar dat zei ik ook. Er zijn ook hele mooie kanten aan. Dat is ook helemaal waar. Maar, dat is met alles zo. We hebben die mooie kant en we hebben de niet zo mooie kant. Welke gaan we gebruiken? En dan weten we ook... Ja, maar de keus kunnen we zo moeilijk maken als we niet beseffen dat we die vrijheid die we denken te hebben, dat we gaan beleven dat het geen vrijheid is. Zoals we nu denken dat we vrij zijn in onze meningsuiting, terwijl we zien dat er veel meer vervolgingen zijn dan ooit in onze moderne tijd, waarin iedereen zegt gerespecteerd te worden, waarin het gaat om de individu. Men zegt het, maar we merken er niet altijd wat van. Al is het maar op de werkvloer, of op het ziekenzorgbeleid, hè, of het controlebeleid. Hoeveel vereenzaming zien we daar niet? Hoeveel moeite zien we niet dat mensen zichzelf moeten waarmaken in een grote hectiek die steeds dringender om je heen komt. En we roepen om vrijheid en we zeggen dat we het krijgen, maar we ervaren misschien al niet eens meer door al die afleidingen eromheen en alle grote druk van onszelf en stress, dat we die vrijheid helemaal niet meer ervaren. Dan wordt het donker om je heen. Dat komt een beetje nu in de mensheid naar boven. Dus zoveel geestelijke nood. Hoe komt het allemaal? We kunnen niet de computer alleen de schuld geven. Zeker niet. Maar het is wel een groot deel van het leven in onze tijd. Het is een grote, heftige ontwikkeling, ook voor de jeugd. Het is nooit zo snel gegaan als de laatste tijd op dat gebied. Maar natuurlijk, zelf kun je wel verantwoordelijk zijn voor een goed gebruik van jouw computer.
Misschien moet het daardoor wel eerst heel negatief worden, omdat er een heel positief moet worden.
Dat bedoel ik. Misschien gaan we ook, en dat is weer de juiste insteek die je kunt hebben. Ik blijf vertrouwen op het goede. God in mij, en ook dat in mijn medemens, helpt mij er goed mee om te gaan. Daar ga ik misschien wel helemaal fout in. Misschien doe ik allemaal domme dingen. Maar ik kom er wel uit, omdat ik wil dat ik eruit kom. Namelijk, ik besef dat ik het niet altijd goed heb, maar God in mij wel. En als ik dat nou weer voorrang blijf geven, kom ik er wel van terug. Het is nooit te laat. En dat zeggen nu ook heel veel mensen. Het is te laat. Hè? In zoveel aspecten van het leven. Nou, volgens mij is het nooit te laat. Want wij kunnen met positieve zin veel meer beïnvloeden dan heel veel mensen die negatief zijn. Dus daar moeten we ook om denken. En misschien moeten we wel een dikke buil vallen. Ja. God heeft de leiding, altijd. Maar wij hebben een vrije wil en wij zijn uit God. En hij heeft een vrije wil, hij is vrij en wij dus ook. En dat kan God ook niet verbloemen. Hij moet ook dat respecteren. Dus als wij met z'n allen het verkeerde zouden kiezen, dan moet hij dat laten gaan. Dan heeft hij wel een oplossing voor wat er daarmee moet gebeuren.
Uiteindelijk is toch zijn wil geschieden.
Zijn wil geschieden, maar dan moet ik wel eerst hem als een goed beeld voor mij zien en niet verkeerd. Als iemand die onmachtig is, of die nu eens een keer zegt, nou is het op, of nu ben je te ver gegaan. Nee, God is eeuwig liefde. Dus dat betekent ook dat ik dat beeld in mijzelf en in mijn medemens moet realiseren en ook moet zien. En als ik op die manier zeg, Gods wil geschieden, dan ben ik veilig.
Dan denk ik, zijn daar dan al negatieve dingen niet voor, want dan wordt het toch gezegd, ik weet zeker. Dus de hel die bestaat, maar ik weet zeker. Dat jullie niet verkiezen om daar eeuwig in te willen blijven. Die wil is wel vrij, maar misschien heb ik wel eens gelezen. Mm-hmm. Dat het dan staat, maar ik weet zeker dat jullie dat nooit eeuwig vol zullen maken.
Ieder mens is vrij om, zeg maar, die hel die hij dan zou beleven, te blijven beleven of er afstand van te gaan doen. En in dat proces, wanneer jij kiest om het te gaan veranderen, is God altijd aanwezig, eindeloos. Wanneer je zelf niet verkiest, dan laat God als ware je zitten waar jij zelf kiest te zijn. Is het zo dat God weet wat jouw mogelijkheden zijn, maar jij hebt ze nog niet gebruikt? dan zet hij je ertoe aan. Als ik dat toelaat, begrijp ik mijn verdriet, mijn lot, mijn narigheid, want ik kan het zien als iets wat mij verder helpt naar mezelf en het leven toe. Dus dat is Gods wil die altijd dan geschiet. Altijd. Want ik kom een keer tot het goede in mij, na heel veel struikelingen en misschien wel grote misdaden, kan ik een keer toch zeggen, nou, maar dit hoef ik niet meer. Er moet toch meer zijn. Ik ga overstag. En dat is altijd al dat wat er in God in mij toch nog steeds aanwezig was. Dat blijft zitten, want dat is niet te doden.
Ja, voor het einde ligt dat punt veel verder als voor de ander.
Ja, maar wij weten ook niet hoe lang iemand al onderweg is, met welke leringen. En hoe trots die is, of hoe meegaand, enzovoort, enzovoort. En die eigen keus, die komt er altijd uit. Maar we moeten elkaar wel erin opvoeden dat het mogelijk is. En daar hebben we denk ik toch weer een goed godsbeeld voor nodig. En Jezus heeft laten zien hoe dat bedoeld is. Hoe je dat kunt doen. Dus als we dat volgen, nou, dan denk ik dat we een handvat voldoende hebben om te zien hoe het niet moet en hoe het wel moet. Maar als we denken, ja, laat maar zitten, ik doe het zelf wel, hebben we weer die eigen keus waarvan we zelf zeggen, nee, ik heb God niet nodig, Jezus niet nodig, ik doe het zelf wel. Ja, dan lijd ik langer en ik neem waarschijnlijk mensen daarin mee. Maar ik krijg het zelf toch een keertje op mezelf terug, want ik zal ervaren dat ik dan op mezelf blijf en nooit verbonden raak. Dus ik zal nooit de complete liefde voelen, maar altijd maar een deelaspect. Dus ik zal nooit 100% gelukkig kunnen zijn. Maar de liefde in mij streeft er toch toe. Dat is God in mij. Dat kan ik niet stuk maken. Ik kan het wel verstopt houden, heel lang. Ik kan denken dat het niet in mij leeft, heel lang. Maar een keer gaat het in mij wakker worden, als ik de keus maar maak. En dat is...
Er is ook nog een gelijkenis die zegt dat Jezus een feestmaal wordt gegeven voor de geboren zoon die terugkeert uit de datgene. Die dan altijd voor trouwen kwijt waren, dat die een soort boos hebben of dat er een feestmaal gegeven werd.
Ja.
Dus daarmee wordt aangegeven dat hoe dieper je gaat, hoe groter de blijdschap is.
Ja, want hoe dieper ik gezonken ben, des te meer mensen ik daarin meeneem. Daar mogen we rustig.
Hoe wij zijn daaruit
terugkomen? Ja, want.
Maakt het uit.
Nee, dat mag je niet helemaal zo zeggen. Maar je kunt wel zeggen, hoe dieper je gezonken bent, des te moeilijker die weg terug is. Dus als jij dan toch kiest voor die terugweg en gaat hem ook, dan is de vreugde natuurlijk nog groter dan voor iemand die het altijd al lekker makkelijk zo deed. Hè? Dus dat begrijp je denk ik allemaal wel.
Dus als je het zo weer ziet, dan is hoe dieper je gaat, hoe positiever.
Ja, wel, maar God zegt dan, jongens, als je nou goed doet wat ik zeg, dan hoef je die hele diepte niet te bereiken. Dus het kan veel simpeler. En dat is dus die omweg die ons dat scheelt. Maar ja, als wij zeggen, nee, ik heb mijn eigen weggetje en dat diep zitten vind ik helemaal zo erg niet hoor, want ik heb daar ook wel iemand in die steunt me toch nog weer. Ja, dan is er een grote omweg waar ik mee bezig ben, maar ik heb niet eens door dat het een omweg is, want ik zit wel lekker. Totdat ik erachter kom dat het ook niks is en ik loop vast. Nou ja, dan ben ik zelf denk ik ook des te gelukkiger dat ik tot inkeer ben gekomen. Maar vertel het me niet voordat ik er aan toe ben, want dan zal ik je uitlachen en het helemaal niet willen en het afwijzen. En ik zal het nog harder zelf gaan proberen. Dus soms moeten we iemand durven los te laten in een groot diep dal, maar er wel bezig zijn om erop te letten dat ik hem misschien iets kan helpen voor als hij om wil keren. Dat is ook liefde, dat we iemand durven laten gaan in zijn proces. Dat is heel moeilijk, hè? Maar God is daar altijd, omdat mijn liefde er dan ook al voor die persoon is. Maar ik durf hem te laten gaan in zijn keus. Dat is heel zwaar. Maar als ik dat durf, dan durf ik dat omdat ik vertrouw op de liefde in die persoon die eens een keertje naar boven komt.
Maar soms gaan mensen zo ver.
Ja, maar dan is het blijkbaar zo dat die ziel toch echt niet verder kon op deze aarde en dan groeit hij in het hierna. Dat is ook lastig, maar hij groeit. En God weet wel of dat zo is of niet. En anders blijft hij hier nog leven met allerlei andere lessen en anders haalt God hem weg als het hier echt niet meer verder kan. Er is altijd hoop, altijd. God heeft het laatste woord. Eigenlijk moet je zeggen, de liefde heeft het laatste woord. En dan bedoel ik de liefde met de in allerhoogste vorm die ik me kan bedenken. Dat is God. Die heeft het laatste woord. Want die, dat is de grond van een mens uiteindelijk. Dat is de grond der dingen. Dat is de enige echte waarheid. Dus die zit in mij. En die komt een keer eruit. Het duurt even, maar hij komt. Dus dat is Gods wil. Die geschiet. Dat gebeurt toch. Wij maken wel een potje van. Maar uiteindelijk is het inderdaad allemaal om ons toch te leiden naar dat hogere in onszelf toe. Tot een steeds hoger niveau van zijn. In steeds meer scheppingen en ontwikkelingen eindeloos.
Dan wordt dat uiteindelijk de dingen alleen maar prostitutie.
Eigenlijk wel, maar vertel dat maar iemand die in een lijden zit. Hè? Of iemand die dreigt te mislukken. Helemaal vastloopt. Hoe kunnen we dan zeggen, ja, het is positief hoor, wat je beleeft. Dat kan niet, hè. Dus dan moeten we die persoon denk ik maar helpen door gewoon maar te laten zien dat ik hem niet loslaat. Of dat ik er voor hem ben. Al is het maar heel weinig. Dat ik iets vertel over, kom op, heb jezelf lief. En waardeer jezelf eens een keer. En kom uit het slop, want er is een keus. En je wordt geholpen, want er is een leger, engelen voor je. Wist je dat wel? Ik denk dat dat er meer kan doen dan dat ik zeg, nou, dit lijden, dat hoort erbij, dat heb je van God gekregen. Of, ja, zoiets als wat u net zei. Nog meer vragen? Of een laatste vraag, denk ik, voor de tijd? Of opmerking? Heeft u iets gemist?
Nee.
Dromen, ja. Of dat ook een proces is van bewust worden en waar komt dat vandaan? Als een mens in God is, komt zijn droom uit God. Is een mens niet in God, kan een droom komen uit niet God. Zo simpel is het. Dus zorg dat je in God bent, dus wil lief hebben en je best ervoor doet. En dan mag je ervan uitgaan dat de droom uit God komt. Al maakt hij je bang, is het dan positief, omdat je dan zegt, wow, daar word ik niet lekker van, dat moet ik veranderen. Dat weet je dan ook. Dat is dus het criterium wat je dus dan bij je mag dragen. He, dan mag het, boem, de een of naar, nou dat wil ik niet hoor. Oké, okay, wil je dan niet, dan kun je er vanaf. Zo hè, dus dan komt hij uit God. Komt hij uit niet God, dan kan hij je zo bang maken, maar je ziet tegelijkertijd de oplossing niet. En je wil er ook niet aan veranderen. Je denkt er ook niet over dat het te veranderen is. Dan zit je dus regelrecht in die helle sfeer waarin er een gedachte wordt gegeven of er een beeld wordt gezien of beleefd waarvan jij het idee hebt, ik ben slachtoffer. God zal je nooit het gevoel geven dat je slachtoffer bent. Hij zal juist zeggen, dat ben je helemaal niet. Stap er toch vanaf. Maar een negatief iets zal je altijd het gevoel geven dat je er niet van afkomt, dat het bij je hoort. Dat je slaaf bent, slachtoffer bent, dat je het niet hebt getroffen, enzovoort, enzovoort. Ja, is dat voldoende? Nog iets? Nee? Dan denk ik, ik heb geen horloge om, maar dat het tijd is.
Het is bijna 4 uur.
Oké.
5 of 10, bijna. Ik denk dat we maar gaan afsluiten. Ja, ik kan even gebruiken. Nou, dit was de eerste lezing van het project Geestelijke Bevrijding over zin en onzin van het contact met de geestelijke wereld. En ik denk dat dit een prima start was. Allerlei aspecten zijn aan de orde geweest, ik hoef dat niet allemaal te herhalen. Maar vooral de menselijke vrijheid is steeds benadrukt en ook dat we ons altijd los kunnen maken tegen de invloed als we het echt willen. Dat vond ik zelf heel erg belangrijk. Ja, ik zou zeggen heel erg bedankt Gerard voor de lezing van vanavond. Ik vond het heel helder en ik zal snel aan het werk om aan de slag te maken. Ik hoop dat het allemaal goed is opgenomen. Ik zal even thuis controleren, ik dacht het wel. Dan is er een volgende lezing op 11 november. dan komt Rudolf Tichelaar en Heerenveen. Voor sommigen is dat misschien iets te ver, anderen die kunnen daar wel achteraan. Dat gaat over kwaad op onze tijd, wat meer, ja, meer algemeen onderwerp, ook allerlei dingen zoals beïnvloeding via de media, komen dan aan bod. Dus hoe werken de media in op een, zeg maar, haatdragende, niet goddelijke, bijna demonische manier over de mensheid. En allerlei aspecten die met bezedenheid te maken hebben, dus met, ja, de leer van de obsessio, possessio enzovoort, daar gaat hij iets over vertellen. 11 november in Heerenveen, Centra 71, 19:30. Dus daar wordt u nu voor uitgenodigd. Als u dat wilt, kunt u daar ook zich voor opgeven. Ik zou iedereen zeggen bedankt voor de komst naar hier. En wie weet, tot de volgende keer. Dat was het. Tot ziens.